Zo, iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering. Ik ben blij dat er weer zo'n aantal is gekomen. En zoals u weet, dan doen we het ene jaar op zaterdagmorgen, andere jaar op vrijdagavond. Dat doen we sinds een paar jaar. Vorig jaar was het op een vrijdagavond, dus nu zaterdagmorgen. In het bijzonder een woord van welkom aan u als leidinggevende, maar ook verdere belangstellende. Bestuursleden van de Bond van de Zondagsscholen. Ik moet vermelden dat Annette, die is ziek, dus die kan er niet zijn deze morgen. En Leendert van der Ham, die moet wegens huiselijke verplichtingen, is die maar een kort deel van de vergadering aanwezig. Alle genodigden, verdere genodigden, de spreker, dominee Joossen. Ja, bedankt dat je hier wil zijn vanmorgen, zaterdagmorgen. Ik weet het zelf, dat is altijd die zaterdag, proberen we toch wat naar rust te laten. En daarom zijn we ook blij dat je voor ons een inleiding wil verzorgen. Orde. Orde op de zondagsschool. Het is heel raar misschien, maar iedere keer als ik eraan denk, dan moet ik denken aan die man in dat Britse parlement die zo hard orde riep of roept. Ja, want daar was het ook niet altijd ordelijk. Orde, daar zullen we vanmorgen geen problemen mee hebben, denk ik, zoals we hier bij elkaar zijn. Verder, ik weet niet of hij of zij aanwezig is, maar er is nogal eens een fotograaf van het RD. Maar ik heb nog geen fototoestel gezien. En ik weet ook niet of ze aanwezig is. Ik heb ze niet gesproken. Dieneke Blok namens het LCJ. Ik zie niks. Maar anders wilde ik ze ook van harte welkom heten. Ja, we gaan maar beginnen op de gebruikelijke wijze. Want we wilden toch echt proberen ook zo rond 12 uur... Kwart over 12 stond er in de uitnodiging, maar rond 12 uur willen we afronden. Dan is het ook etenstijd, hè. We gaan beginnen door met elkaar te zingen. 35, vers 1. Orde op de zondagsschool. Maar wat kan er ook veel zijn wat de orde verstoort? En misschien is het in je hart ook niet altijd hetzelfde. Als je daarvoor de groep moet, of zoals ik vanmorgen hier voor de groep, geeft altijd een beetje spanning. Hè? Daar zie je toch een beetje tegenop en dan kan er zoveel in je hart gegooid worden. Dominee Joossen straks een inleiding, want dan denken je nog alles, die predikanten die doen dat gewoon eventjes zo. Ach joh, die zien er ook altijd zo tegenop. En die psalm is hun zo dierbaar, hè? Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch tekeer, wil spiesrond als een schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Wat verder volgt in het eerste van 35. lezen uit Gods woord, uit Genesis, het 21ste hoofdstuk, van vers 8 tot en met 21. Daar zien we dat orde houden niet altijd zo makkelijk is. Abraham en Sarah, die hadden er ook nogal moeite mee. En daar wil ik straks zomaar aan het begin van deze dag een paar lessen uittrekken. Dus Genesis 21, van vers 8 tot 21. En het kind, dat is Isaac, werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon Isaac niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze Hagar, die leggende op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp ze het kind onder een van de struiken. En ze ging en zette zich tegenover, afgaande, zover als die met de boog schieten. Want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar, vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. God opende haar ogen, dat ze een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. Zullen we eerst om een zegen vragen over deze dag. Heren, u brengt ons hier uit alle delen van het land samen in Krimp aan Dijssel, in uw huis. En nu willen we voor alle dingen een zegen vragen. Wilt u die geven, Heren? We zijn mensen en we dragen altijd zo'n zondig hart in ons om. Ook na ontvangen genade, dan is die oude mens daar ook nog zo aanwezig. Bewaar ons ervoor, Heren. En wilt u in ons midden zijn? Als we op deze jaarvergadering verschillende dingen te bespreken hebben, maar in het bijzonder hopen te luisteren naar de lezing van onze vriend en medebroeder. Heren, wilt u hem daarin helpen? En zou ook die lezing mogen bijdragen dat we daar handvaten uit krijgen, ook voor het onderwijs op de zondagsscholen? Heren, dan kunt u het toch indirect gaan gebruiken tot de uitbreiding van uw koninkrijk, want u bent een God van orde. En u wilt toch ook in een ordelijke weg juist werken. En dat willen we u vragen, Heren. Werkt u toch in de zielen van al die kinderen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. O, het zijn ook Adams kinderen zoals wij. Maar Heren, u zult ook ongetwijfeld onder die kinderen uw kinderen hebben. En wilt u het anders werken? Want dat is toch het beste in tijden waarin zoveel golven over hen heen gaan, waarin het ook zo moeilijk is in de opvoeding voor de ouders, waarin het ook zo moeilijk is om onderwijs te geven op de zondagsscholen. Heren, houdt u ons vast en wilt u de kandelaar niet verplaatsen. We willen u bidden, Heren, voor de leidinggevende van de zondagsscholen, de afgevaardigden zijn hier vanmorgen. Wilt u hen sterken? Soms zien ze er misschien tegenop. De andere keer is er een uitzien. Heere, geef dat ze het zaad zomaar in eenvoudigheid mogen strooien, maar ook dat ze zichzelf niet vergeten. Gedenk ook allen die betrokken zijn bij de zondagsscholen, ook het bestuur, Heere. U weet, de achterliggende tijd was het vergaderen moeizaam. En dan ging dat niet fysiek, maar u hebt weer gegeven dat het weer anders kan. Er zijn zorgen geweest, grote zorgen zelfs, ook in de gezondheid van bestuursleden. Wat bent u goed geweest, dat we toch weer allemaal op Annette na hier kunnen zijn. Wilt u ook haar beterschap geven? Geeft u ons samen zo een gezegende dag. Heren, ook als er bestuursverkiezing is, wilt u ook daarin betonen van ons af te weten. Geef, Heren, een onverdiende zegen dwars door onze zonde heen. En zou uw naam verheerlijkt mogen worden, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Ja, Abraham en Sarah, die hadden er ook wat moeite mee, hè, orde houden. Ze hadden dan wel geen zondagsschool, maar we hebben gelezen dat het feest was. Het was het speenmaal van Isaac. Wat was dat? In de Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, maar ook zeker in de tijd van Genesis. En dan was het dat kinderen tot aan de derde, soms wel vierde jaar, dat ze borstvoeding kregen. En dan kwam er een moment dat er besloten werd, nu stopt dat. En dan werd er een feest georganiseerd, een speenmaal. Die kleine Isaac, die in de weg van het wonder geboren was, die moest meer gaan leren om op zijn eigen beentjes te staan. Dat heeft ook, ik ga dat nu allemaal niet uitwerken, ook te maken met een stuk gewetensvorming. Zoals wij weten is dat geweten al zo rond achtste levensjaar gevormd, hè. Wat ook een verantwoordelijke taak heeft u dan, hè, ook op de zondagsscholen, de jonge kinderen, gewetensvorming. Maar in ieder geval, ik laat dat allemaal liggen, het was feest. Dan werd er een feest gehouden en ja, die Isaac die staat in het middelpunt van de belangstelling. En heel veel kinderen die vinden dat prachtig, andere kinderen niet. Maar ik kan me zo voorstellen, Isaac in het middelpunt van de belangstelling. En dan staat Sarah daar zo te kijken en in één keer dan zien we over haar gezicht. Dan zien we een trek van droefheid. Daar is het weer aan de gang. Wat dan? Ismaël. Die is op dit moment zo'n 16 à 17 jaar oud. Een stuk groter dus dan Isaac. En er staat zo, hebben we gelezen. Er staat in de Statenvertaling. Daar staat dat, even kijken hoor. Spottende was, hè. Ismaël in vers 9, die is spottende met Isaac. Daar staat in het Hebreeuws dat hij aan het spelen was met Isaac. Gewoon zoals je speelt. Zoals kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar waarom hebben hier de Statenvertalers dat overgezet met spotten? Omdat Galaten 4 licht geeft op deze geschiedenis. Daar staat dat Ismaël Isaac vervolgt. Zoals wij dat kennen als christenvervolging. We krijgen de indruk dat die Ismaël, dat iemand was die had het behoorlijk achter zijn elleboog. En zodra die kon, hè, dan zou die Isaac het leven zuur maken. Er staat later geschreven van Ismaël dat hij een woudezel van een mens was. Dat ziet erop, een woudezel was een bijzonder wreed dier. Ismaël was dus bijzonder wreed. Dus ja, dan zien we op dat prachtige feest, dat speenmaal, dat Ismaël aan het spotten is, aan het vervolgen is. Ik wil zomaar aan het begin, dan wil ik zomaar vijf, zo'n les of vijf, zeg maar vier, vijf lessen eruit halen. Allereerst, hoe kwam dat Ismaël er was? Dat was Sarah's schuld. Niet om nu naar een vrouw te wijzen. Maar wij denken vaak dat Abraham Hagar genomen had, omdat ze geen kinderen konden krijgen. Maar als je goed leest, dan zie je in de schrift dat het Sarah was die het initiatief nam en zei, hier heb je Hagar, in een zondige weg. De ruzie tussen kinderen, u maakt het ook wel mee, denk ik. Dat is een gevolg van de zonde. Daar moeten we altijd naar kijken, ook in het licht van orde. Ik ga geen gras voor de voeten wegmaaien hoor, maar het is altijd in het licht hè, van Genesis 3. Want daarvoor was alles vredig. Mag ik hier ook nog iets anders bijhalen? Ismaël, achter zeilenboog, of is dat een Zeeuwse uitdrukking? Ja, ik heb dat wel eens, hè. Dat zijn Zeeuwse uitdrukkingen, dan weet u, maar dat weet u wel wat dat is. Hè. Hebben we daar ook oog voor? Ook op de zondagsscholen? Het kan zijn dat kinderen met zo'n tegenzin erheen gaan omdat ze gepest worden, ook op de zondagsscholen. Zomaar wat lessen, er is niks nieuws onder de zon. Hier, Genesis 21. Weet je waarom Ismaël aan het spotten is met Isaac? Waarom die Isaac niet mag? Waarom die altijd lelijk doet? Dat zijn twee dingen. In de eerste plaats is dat, als ik kijk in hoofdstuk 16 vers 4, dan lees ik dat Abraham ingaat tot Hagar en ze ontving. Als ze nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouwe veracht in haar ogen. Ze veracht Sara. En dat heeft Hagar overgebracht op Ismaël. Het gezag was tanende. Ze minachtte het gezag. En dat heeft die jongen meegekregen. Dat ziet u ook op de zondagsschool. Dat zie ik ook op de catechisaties. Dan zie je soms in die ogen, als het gaat over Bijbelse zaken, dan zie je een bepaalde minachting. Maar als je dan soms ook weet welke ouders erachter staan, dan denk je, ach mijn kind, het is te begrijpen. Want het gezag voor de ambten, het gezag, bovenal ook voor Gods woord vaak, dat is weg. Dat dragen ze over op de kinderen. En zulke kinderen die zijn ook op de zondagsschool. Dat is het eerste. Tweede is, waar ging het nu over? Hagar die heeft Ismaël bij zich geroepen. Kun je allemaal terugvinden in de schrift. Het heeft gezegd, jongen, één ding. Hè? Jij gaat erven. Kijk nu eens om je heen. Al die bezittingen van Abraham, je vader, die zijn straks voor jou. Maar jij bent eerst geboren. Jij krijgt straks al die spullen. En hou dat vast hoor. Dat is niet voor Isaac, maar dat is voor jou. Dat vind je vooral terug in Galaten 4. En dan gaat Paulus de lijnen trekken. Want dan gaat hij juist uit die geschiedenis de erfenis centraal zetten. En dan zegt hij, dan moet je eens luisteren. Zij die een erfenis ontvangen, die worden vervolgd. Dat kun je ook zien op de zondagsschool. Dan kan er soms onrust zijn, maar daar zijn kinderen en kindertjes, ik geloof het vast. Waar de Heere genade in heeft gelegd, dat is iets groots. Hè? Die zit ook onder je gehoor. Maar zo klein ze al zijn, daar komt wat op af. Zie maar bij Isaac, hoe die daar geplaagd, gepest wordt door Ismaël, een jongen van 16, 17 jaar oud. En hij heeft het helemaal niet begrepen, die kleine Isaac. Waarom niet? Ach, wat weet hij van een erfenis, hij is 3 of 4 jaar oud. Hij weet er niks van. En zo kan dat ook zijn als de Heere werkt in die kindertjes van de zondagsschool. Hè? Dan kan het zijn dat ze het niet begrijpen. Maar ten diepste is het de strijd om de erfenis. Want voor hen is er een erfenis weggelegd. Door Christus verdiend. En daar komt de Satan op af. En daar heeft hij wel zijn middels voor. Hè? Ja, en dan is mijn laatste vraag, dan hou ik op. Wat ken je persoonlijk van die erfenis? Want het tanend gezag... Ja, dat draag je uit. Hoe is onze verhouding tot Gods woord? Dat merk kinderen. Ik hoorde eens van een juffrouw op een school waarvan een kind thuis zei, de juffrouw die heeft een nieuw hart. En toen vroegen ze aan dat kind, maar hoe weet je dat dan, dat de juf een nieuw hart heeft? Toen zei dat kind, omdat ze altijd zo eerbiedig is. Als ze met de Bijbel bezig is. Kinderogen die zien scherp, hè? Hoe is dat met ons persoonlijk? En ik kijk ook naar mezelf. We kunnen zo druk bezig zijn met alles rondom Gods woord. Dat we onze eigen ziel voorbij lopen. dat onze eigen ziel, ja, dat die geen genade heeft. Of als er wel genade is, dat de ziel op een droogje staat. En daarom dat we maar vaak en veel bezig zijn, ook persoonlijk, met de zaken rondom Gods woord. Zomaar een paar lessen. Als je kijkt naar orde, die we hier al terugvinden in Genesis 21 tot opening deze morgen. Dan gaan we nu, zoals je dat kunt zien op de agenda, over naar het huishoudelijk deel. En ik begin met een heel belangrijke vraag even, want we hebben straks geen organist. Is er iemand, een organist of organiste, die straks, we hebben nog een paar psalmen te zingen waarschijnlijk, die dus straks naar boven wil. Maar Leen, daartoe ben jij nou beneden gekomen? Oh, door die deur. Is er iemand die dat zou willen doen? Ja, oh, ik zie er al twee. Maar, ja, u was eerst. Ja, zou u dat willen doen? Alvast bedankt. En dan doen we altijd, oh, maar ik spreek u zo wel even dan bij de pauze. Dat is goed. Alvast hartelijk dank, hoor. Gaan we naar de notulen. De notulen die liggen in de hal. U hebt ze misschien al. Dat is van de vergadering van vorig jaar. Misschien heeft u ze net al gelezen. En anders dan kunt u ze nog lezen in de pauze. Ze zijn opgesteld door Annette Grootherde vanaf deze plaats. Bedankt daarvoor. Omdat door omstandigheden, ja, ze zijn niet van tevoren rondgestuurd. Dat is door verschillende omstandigheden, hoor. Dat hopen we volgende keer wel te doen. Daarom wil ik eventjes nu nog niet vragen of er opmerkingen zijn, maar dat hoop ik bij de rondvraag straks te doen. Dus opmerkingen op de notulen. Dan is daar het jaarverslag van de secretaris. Dat heb je kunnen vinden in de uitnodiging. Gerike, bedankt voor het opstellen daarvan. Dan wil ik nu ook het jaarverslag van de penningmeester aan de orde stellen. En ik wil eerst even het woord geven aan de penningmeester.
Even een kleine opmerking voor de scherpe lezer. Het jaaroverzicht klopt niet. Er zit een hele storende fout in. Gelijk even een kleine test of u de stukken ook gezien hebt en goed bestudeerd hebt. Maar er ontbrak een formule in de Excel-sheet. Waardoor aan de, even goed zeggen, aan de uitgavenkant het bedrag van, even mijn bril erbij, het bedrag van 5201 echt niet klopt. Dat moet 13.313,45 zijn. Waardoor het bedrag van 34.270,68 verandert in 2658,66 en hij weer helemaal in balans is. Het leek me goed om dat vooraf even te melden. Ik werd er gisteren op geattendeerd door een van de leidinggevenden van een zondagsschool. Ik dacht, ik geef het vooraf vast even mee om vragen te voorkomen.
Ja, bedankt. Dus als ik nu vraag, zijn er vragen en opmerkingen? Dan blijf nog even, Leendert, want die moet jij beantwoorden. Vragen of opmerkingen over het verslag, het jaarverslag van de penningmeester? Oh, nee, ik zie niks. Bedankt. Ja. En bedankt ook voor het opstellen, hè. Dan wil ik vragen wat de bevindingen zijn van de kas. Controlecommissie, dat was Chris Boer uit Hardingsveld en Jacqueline Schipper uit Sliedrecht. Die wil ik graag. Doe ik het wel? Ik kom wel even.
Nou, ondanks de foute formule hebben we heel veel waardering voor het werk van onze penningmeester. We hebben wel gezien dat er een heel aantal zonderscholen traag zijn in betalen. En dat is in de achterliggende jaren al meer gebleken. Dat onze penningmeester echt heel veel herinneringen moet sturen. En dat is best jammer voor de energie die erin gestoken wordt. Nou zijn er waarschijnlijk Een hoop penningmeesters nu niet aanwezig. Maar we roepen eigenlijk op dat elke zondagsschool die aanwezig is sowieso even bespreekt in een eerste vergadering. Van hoe kunnen we nu voorkomen dat er traag betaald wordt? Waar komt die rekening binnen? Bij welk persoon en wie maakt hem over? Dat daar een korte lijn in zit. Dus dat is ons advies na de zondagsschool. En verder hebben we alles in goede orde doorgenomen, zowel uitgaven als inkomsten. Ja.
Ja, hartelijk bedankt voor deze woorden. Dan ben je blij dat klinken mag, want als bestuur komt het ook iedere keer wel naar voren. En dan wil je toch ook niet vervelend doen richting de zondagsscholen, inderdaad. Maar dat is iedere keer wel een punt. En daarom ben ik bang dat u dat onderstreept. Als dat meegenomen zou kunnen worden. En die aanmaningen, dat scheelt ook weer in de postzegels. Of ga via de mail. Ja, dat scheelt weer in de postzegels ook. Hè? Nou, Cas, controlecommissie, bedankt voor het controleren. En ik heb begrepen, meneer Boer, u hebt het voor de tweede keer gedaan. Dus, en mevrouw Schipper. Die heeft het voor de eerste keer gedaan en dan vragen we altijd of die dus het volgende jaar ook wil doen. Twee keer achter elkaar. Dat is denk ik al gevraagd, of nog niet. Maar dat wordt geregeld door de penningmeester, evenals nog een andere persoon. Dus dat zou zomaar kunnen dat je daarvoor benaderd wordt met de vraag om dat te doen. Nogmaals, penningmeester, ook bedankt, ook voor al het werk iedere keer. Dan heb ik nog één mededeling, dat is een standaard mededeling. In de hal, daar ligt de presentielijst. Als de lijst nog niet getekend is, dan graag dat straks in de pauze doen. Dan hebben we de bestuursverkiezing. Zoals u ze hebt kunnen zien, dan zoeken we als bestuur uitbreiding. Dat is eigenlijk vanwege toegenomen werkzaamheden. Denk aan het herzien van het roosterboekje, dat is echt een klus. Maar denk ook aan de plusboekjes waar we mee gestart zijn. Daar later nog wel meer over. Dat is ook best een leesklus. Want zoals u weet, dan krijgen we die van de drie starren, die eindopdrachten. Die moeten doorgelezen worden, samen bepaald worden. Dat doen we in groepjes van twee als bestuur. Dus je krijgt dan een zo'n eindopdracht en je bevindingen terugkoppelen naar het bestuur. En dan gaan we kijken hoe gaan we dat uitgeven of gaan we het niet uitgeven. Dus de toenemende werkzaamheden, dan zoeken we uitbreiding van het bestuur. Want dan weet u wat daarachter zit. En ik noem de kandidaten en zou willen vragen of die even willen gaan staan. Dat is altijd fijn, want dan weten degene over welke persoon het gaat. Dat doe ik straks. En bij de ingang is een stembriefje gegeven als het goed is. En zo mogelijk is dat ook meteen ingevuld en ingeleverd. Briefjes die nog niet zijn ingeleverd, graag in de pauze alsnog inleveren. De stemmen die worden straks in de pauze geteld. En we hebben dat gevraagd aan de heer Verboom uit Hardingsveld en de heer Lobbezo. Dan wil ik vragen of die straks met z'n tweeën even een plaatsje op willen zoeken, even aan de koster vragen waar die stemmen geteld kunnen worden. Dan kom ik nu tot de kandidaten voor de bestuursverkiezing. Dat is altijd lelijk, hè, maar die staat bovenaan om met jezelf te beginnen. Dat is mijn persoon, ik ben aftredend en herkiesbaar, tenminste als je gestemd wordt, maar ik heb me opnieuw beschikbaar gesteld. En ja, ik hoef niet te gaan staan, maar dat doe ik al. En daartegenover dominee Maljaas, die is niet aanwezig op dit moment. Dan hebben we van bestuur de heer Hogerwerf. Ja, aftredend en herkiesbaar. En dan de heer C. Jelier. Is die aanwezig? Oh ja. Dan is mevrouw Niels, die is aftredend. Oh, ik zei net Annette Grootheide, maar dat moet zijn Annette Niels Grootheide. Ze is ziek, dat heb ik al gezegd. Dus ze kan hier niet gaan staan. En dan mevrouw Atasma. Ja. En dan hebben we verder. Ja, de heer T. Kaashoek. Uit Benthuizen, hè, als ik het goed heb. Ja. En de heer Kiewit is ook aanwezig uit Middelharnis. Dus dat is voor de bestuursverkiezing. Ja, dan zijn we nu heen door het huishoudelijk deel. Nogmaals, straks kom ik wel terug op de notulen van de vergadering van vorig jaar. En dan wil ik nu graag het woord geven aan dominee Jozef, die met ons zal nadenken over orde op de zondagschool.
Dank voorzitter voor de gelegenheid om deze inleiding te houden. Lezing, dat klinkt wel erg duur, vind ik. Ik denk dat het meer een inleiding is. Ik wil hem verdelen in vier onderdelen. Ik ben ook heel blij dat die Bijbelse boodschap, die Bijbelse notie is gegeven vanuit het woord wat er allemaal mis kan gaan met betrekking tot orde. Want dat Bijbelse heb ik hier wat uitgelaten. Alhoewel het daar natuurlijk wel over gaat. Eerst even een anekdote wil ik noemen uit een referaat wat ik kreeg van dominee de Kok. Van bijna een eeuw geleden van een zekere A.R. Koster. Die een referaat hield voor de zondagsscholen. En vervolgens enkele persoonlijke ervaringen. En dan de gezagscrisis waar we mee van doen hebben. En waar het ook in de opening al over ging. En dan wat praktische tips. Ik hoop daarmee een beetje voldaan te hebben dan uiteindelijk aan de vraag om hier een inleiding te houden. In 1933 is er dus een referaat gehouden met betrekking tot orde en tucht op de zondagsschool van een zekere A.R. Koster. En hij had een samenvatting met betrekking tot orde. En die heb ik overgenomen en die herhaal ik een aantal keren. Orde is alles wat op de juiste tijd, op de juiste plaats en naar gestelde regels geschiet. Juiste tijd, juiste plaats, naar gestelde regels. Van niemand kan gezegd worden ordelijk te zijn dan van de Heere in het bijzonder. Hij is een God van orde en niet van chaos of van toeval. Zo heeft de Heere ook ordelijk gehandeld in de schepping. Bij alles kon gezegd worden en ziet het was zeer goed. Dat kan van het uwe, het mijne niet gezegd worden. En zo handelt de Heere ook ordelijk in de herschepping van mensen. En de apostel Paulus moest aan de Korintiërs schrijven van de Heere dat in de kerk ook alle dingen eerlijk en met orde geschieden moeten. Zomaar even een aardig voorbeeld uit het referaat van A.R. Koster. Met betrekking tot wat er mis kan gaan in de klas, in de zondagsschoolklas. Omdat het zondag is, heeft Jaap van moeder een handjevol pinda's gekregen. Onderweg heeft hij er al eens van geproefd. En nu zet hij de maaltijd voort. De doppen steekt hij natuurlijk niet in zijn zak. En al gauw liggen ze onder de plaats, onder zijn plaats. En al gauw liggen onder zijn plaats de overblijfselen van de olienootjes. Zijn buurman, want Jaap is mededeelzaam, krijgt ook zijn portie. Maar daar hij wat meer bewegelijk is dan Jaap, oefent hij zich in het gooien met de doppen. En heeft het in deze kunst zo ver gebracht dat hij een kameraad die een paar banken voor hem zit, juist raken kan. Dat deze de projectielen weer aan zijn vorige bezitter retourneert, laat zich gemakkelijk begrijpen. Dit spelletje duurt voort tot de onderwijzer het bemerkt, maar dan is het te laat. Hij had al dadelijk moeten zien dat Jaap iets deed dat niet van pas kwam. De orde was weg. Beste school, zondagsschoolvrienden, ik heb een poosje geleden toegezegd deze inleiding te willen houden. En toen dacht ik, met wat ervaringen in het voortgezet onderwijs en enkele Danielkampen geleid te hebben en 20 jaar catechisatie, nou, dan weet je misschien toch wel iets van. Maar toen ik 2 weken geleden door Gerike eraan herinnerd werd, vloog het me eigenlijk toch wel aan. Wat ga je daar nu over zeggen? Hoe breed is dit onderwerp? Wil ik dit eigenlijk nog wel? En ik heb het druk en het is dan zaterdagmorgen. En dan in het begin van het nieuwe seizoen. Door de stilte die er viel in het gesprekje met Gerike, begreep ik wel dat ik geen keus had. Deze inleiding is daarom een verzameling geworden van opgedane ervaringen, gelezen artikelen. En nou, ik heb net even de 4 punten genoemd waar ik het wat in verdeeld heb. Zomaar even wat persoonlijke notities. In Vlaardingen, waar ik 23 jaar heb gewoond en de laatste jaren met mijn vrouw, heb ik een kleine betrokkenheid gehad op het zondagsschoolwerk. Omdat onze kinderen daar naar de zondagsschool gingen. Van oudsher is daar een zondagsschool. Na elke morgendienst stonden de kinderen klaar om met de meester en de juf naar een zaaltje te gaan. En onze kinderen gingen naar die Vlaardingse gewoonte daar ook heen. En na een uur haalden we ze weer op. Zoals overal werd door onze kinderen de ene juf geprezen en de andere, nou ja, die kon het wat minder goed. En daar heb je natuurlijk als ouders wel een bepaalde taak om daar leiding aan te geven. Dus niet zoals Haga dat deed. Maar ja, dat was nu eenmaal zo. En dat is denk ik altijd wel zo. De ene die kan het, die heeft het in de vingers en die weet hoe zo'n klas stil te krijgen en stil te houden. En de ander, ja, maar wat is dat nu? Zou je dat nu onder woorden kunnen brengen? Zou je dat... Waar komt dat door? In die tijd heb ik nooit zo nagedacht over de oorzaken waarom de een wel lukt en de ander minder goed. En wat de ingrediënten daarvoor zijn om wel orde te houden, geen orde te hebben. En gevoelsmatig denken de meeste ouders waarschijnlijk, nou, de ene kan het wel en de ander kan het niet. Maar waarom? Wel of niet? Zo dacht ik ook met betrekking tot de leerkrachten op de basisschool. De een heeft het in de vingers en de ander gewoon niet. En op een bepaalde manier is dat denk ik nu eenmaal zo. Je kunt het niet, vaak niet goed duiden. Het is soms gewoon iets in iemand zijn natuur of uitstraling of zijn houding of... Misschien dat u ook wel zou willen weten hoe dat dan zit en waar dat dan vandaan komt. In 1994 van de vorige eeuw ben ik door omstandigheden vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs terechtgekomen. Dat was eigenlijk wel het laatste waar ik me op aangetrokken voelde. Ik had eigenlijk niets met het onderwijs en ik dacht... En die vervelende kinderen, ik plak ze achter het behang. En ik laat ze daar. Noodgedwongen. Dan ging ze van dat hele verhaal laten liggen. Dat moest naar Gods voorzienig beleid zo zijn. Maar toen voelde ik me noodgedwongen om een baan aan te nemen. Vanuit het bedrijfsleven als technisch onderwijsassistent. In het voortgezet onderwijs bij het Driestad College in Gouda. En dat voor de technische vakken. Onderhoud van machines, assisteren tijdens de praktijklessen. En zonder verantwoordelijk te moeten zijn, zag ik wat er tijdens de lessen van mijn collega's van de leerkrachten gebeurde. Waarom ging dat nu bij de ene wel en bij de ander minder goed? Dat heeft me toen wel gefascineerd. Ik kwam bij wel 15 verschillende collega's in de klas. En de een, dan ging dat vanzelf. En het maakte echt niet uit of je nu 1,90 meter lang was en 120 kilo hoog. Dat maakte soms helemaal niet uit. Soms iemand van 1,65 meter. En die kwam binnen en dan werd het stil. En zo'n grote man en dan werd het soms een chaos. Wat is dat nu toch? Ik ben plezier gaan krijgen met die kinderen. Zoveel dat ik uiteindelijk de lerarenopleiding ben gaan volgen voor de klas. Ben terechtgekomen na ruim een half jaar. En ik heb daar heel veel plezier aan gehad. Want met kinderen werken is eigenlijk toch wel ongeveer het mooiste wat er is. Dat had deze man niet kunnen bedenken. Die van tevoren dacht achter het behang enzovoort. De meeste voldoening had ik met de lagere niveaus. Want de HAVO-VBO-klasjes die techniek kregen, ja, die leerlingen die hadden mij helemaal niet nodig. Nou, dat vond ik eigenlijk niet aan. Die konden dat gemakkelijk zelf. En met die lagere niveaus, daar kon je een band mee krijgen. Die vonden het soms ook mooi. Als ze geholpen werden, als ze een compliment kregen, die leefden daarvan op. Ik liep anderhalve maand op de Dries, dat is, dan ga ik nog eventjes terug. En toen kwam de rector mijn magazijntje binnen. En die zei, ik heb een bijzondere taak voor je. Hij zegt, het is een beetje bekend dat het niet zo goed gaat bij leraar X. Tijdens de theorielessen, een praktijkleraar die ook theorielessen gaf. En jij moet daarbij gaan zitten. En ik zei, dan? Ja, ga er gewoon maar bij zitten. Nou, ik lood in mijn schoenen en met een bonkend hart ben ik in die klas gaan zitten. En misschien dat ik het verhaal straks nog verder vertel, maar ik laat dat nu maar heel even liggen, want dat is eigenlijk toch wel een heel verhaal geworden. Wat is orde? Alles wat op de juiste tijd en op de juiste plaats naar gestelde regels geschiet. Zo zei A.R. Koster eenmaal een kleine eeuw geleden. Wij leven in een tijd waarbij gezag een vies woord is. Als iemand gezag wil hebben, dan zal hij het eerst moeten verdienen. Maar dat is niet naar Gods woord. De Heere zegt in het, vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. En daarmee bedoelt de Heere dat allen die boven ons gesteld zijn, boven u, boven onze kinderen in het gezin, zijn dat de ouders, die moeten we niet eren wanneer ze het verdienen. Nee, die hebben gezag gekregen van Gods wegen. En de politie en de overheid en de kerkenraad en noem. En op school, directie enzovoort. Dat is nodig. En dat heeft de Heere zo gewild. Dus dat is niet in de eerste plaats. Of dat is in de eerste plaats dus iets wat of de Heere geeft. En waarof wij ons aan moeten onderwerpen, omdat dat gezag is wat de Heere over ons stelt. Ouders in het gezin, leerkrachten op school, meesters en juffen op de zondagsschool. U hebt naar Gods inzetting gezag. Dat hoeft u niet te verdienen. Dat is Gods inzet. Gezag krijgen en respect ontvangen, dat is wat de Heere van allen vraagt die onder welk gezag dan ook geplaatst zijn. Ik heb verschil ervaren in verschillende streken van ons land. Op de Veluwe is het met gezag toch nog anders dan hier in de Randstad. Als ik catechisatielokaal inging op de Veluwe, dan werd het gewoon stil. Ja, wat was dat nu? Dat heeft toch te maken ook met een stukje cultuur, waarbij jongeren zich eerder, ik zeg niet dat dat daarvoor maken is, maar eerder schikken onder het gezag. In de Randstad moet je daar vaker om vragen. Ik heb 2 keer catechisatie gegeven in Randburg, in Zuid-Afrika. Daar is het met gezag nog veel anders gesteld. Daar lijken ze gewoon wel bang van je te zijn. Ik ging voor die groep staan, van 12 tot 20 jaar oud, een stuk of 16 jongeren. En die zaten heel te kijken en die hebben een uur lang gewoon niets gezegd. Ik zeg, kun jij zeggen? En ik moest er bijna dwingen om antwoord te geven. Ik begreep later ook dat het in Zuid-Afrika nog heel gewoon is. Op blanke scholen, zwarte scholen, ook waar het ondertussen wat gemengd is. Dat kinderen ook gewoon nog met een roede kregen. Gewoon lijfstraffen. Ja, dat is toch een hele andere cultuur dan dat onder ons is. In Hendrik Iduambach had ik een keer een jongere en die stelde een vraag. En die riep mij echt ter verantwoording. Die wilde wel eens weten of ik daar antwoord op had. En toen heb ik nog een keer aan hem moeten vragen van, joh, ik vind dat een goede vraag. Maar misschien wil je die vraag nog een keer stellen en doe je net alsof je respect voor mij hebt. Dat heb ik op de Veluwe zo niet getroffen. Maar, en dus, cultuur, omstandigheden. En de cultuur in ons land, ik wil daar zo meteen op terugkomen. Daar is toch wel wat mee aan de hand. Dat stond vorige week nog in ons Reformatorisch Dagblad. Er zijn verschillende factoren waardoor kinderen zich niet gemakkelijk laten gezeggen. Want met het gezag is heel veel mis. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de wortelzonde van Adam, die zich liet verleiden door de slang om net zo hoog als God te kunnen zijn. Om gelijk aan God te zijn. Om net zoveel te weten, net zoveel te kennen als God. Dus eigenlijk greep Adam daarmee naar de kroon en naar de troon van God. Gelijk aan God zijn. En die zonde, nou, we hebben het net in de opening gehoord. Die zonde, dat is een wortelzonde. Die zit ons in de genen. Na de val van Adam is dat ons allerdeel. En de verlichting, geen Heer en Meester meer boven ons en zelf bepalen wat goed en wat kwaad is en mijn verstand laten heersen over, dat heeft alles te maken met wie we geworden zijn in Adam. Dat zit in ons, dat zit in onze genen, in ons allemaal. En wat is het nodig om onze kinderen dat te leren? Zij hebben de norm van Gods woord nodig. En wij moeten hen de norm van Gods woord voorhouden. Dat moeten ouders doen in gezin. Er is niets. De Heere staat boven alles. En wij moeten ons onderwerpen aan hem. Wij moeten ons laten gezeggen door zijn woord. Wij moeten ons laten gezeggen door ouders, door leerkrachten. Dat moet onze houding zijn. Wat is er veel mis? Als een ouder ook smalend doet over een leerkracht. Of over een kerkraadslid. Of over een dominee. Dat gebeurt. Op onze scholen, ik weet niet meer helemaal zeker, daar moet ik nog over in gesprek gaan met de directie ook van het Wartburg ook en van de Guido hier zo in Rotterdam. Toen ik hier, toen ik wegging uit Vlaring in Hendrik Iduambach, hebben we ook onze kinderen daar gehad. Maar toen was het niet geoorloofd dat een leerkracht speelfilm liet zien tijdens de les. Of een gedeelte van een speelfilm. En op een gegeven moment komt een van onze kinderen thuis en die zegt, ja, wat, die leraar die zei dat het niet mocht van de directie, maar hij dacht er anders over. Als je zo voor de leerlingen het gezag ondermijnt, en daarom is er heel veel mis, dat doen ouders ten opzichte van allerlei gezagsverledingen in onze samenleving, dat doen leerkrachten, dat is fundamenteel, dat is zonde. Dat is je ook niet onderwerpen aan het gezag wat de Heer over ons plaatst. Ouders kunnen daardoor ook enorm worstelen met gezag. En op school kunnen leerkrachten en op de zondagsschool kunt u misschien ook worstelen daarmee. Omdat u voelt, hè, wat of de dominee de Kok ook zojuist zei. Ismaël heeft natuurlijk ook gevoeld de verachting die Hagar had met betrekking tot Sara. En als je dat overbrengt, wat kun je dan verwachten van je kinderen? Als een vader zich niet onderwerpt aan het gezag van de politie, wat kan hij dan verwachten van zijn puberale zoon? Die gaat in de lijn van zijn vader. Daar kun je op rekenen. Want wie wind zaait, zal storm oogsten. Wat is er veel mis met het gezag en wat heeft dat veel consequenties? En ook voor u als zondagsschoolmeester of juf. A.P. Koster in zijn referaat had een mooie opmerking. Als gij gehoorzaamd wil worden, dan moet u zelf ook gehoorzaam. Als ouders minder waarde doen over leerkrachten, docenten, kerkraadsleden, dan heeft dat ingrijpende consequenties. Als Eli zijn kinderen Hofni en Finehas niet zuur aankijkt, dan dat heeft gezorgd voor wantoestanden, wanorde en ontzaglijke zonde in de dienst van de Heer. Wat is orde? Alles wat op de juiste tijd, op de juiste plaats, naar gestelde regels geschiet. De tijd is bepaald, plaats bepaald, regels zijn duidelijk. En als je dan zelf wil bepalen wat goed en wat kwaad is, dan komt er chaos. Wat gebeurt er wanneer Gods woord niet meer de norm is? En we ons niet meer willen laten gezeggen door woord en belijdenis? We zien het om ons heen. Ik vind, ik denk. Dat is de geest van de verlichting en de geest van de romantiek daartegenover. Ik voel dat anders. Dus of mijn verstand is de norm en mijn uitgangspunt, of mijn gevoel is de norm en het uitgangspunt. Het zorgt voor chaos. Even terugkomend nog op wat ik zojuist noemde, wat vorige week in de krant stond. Wanorde in de klas schijnt een typisch Nederlands probleem te zijn. Misschien heeft u het gelezen. De OESO heeft een onderzoek gedaan met betrekking tot orde en tucht op scholen in heel Europa. En daarbij kwam Nederland op plek nummer 36. Als het gaat om discipline in de klas. Dat is extreem slecht. Dit zorgt natuurlijk ook voor minder goede resultaten. Ook werd duidelijk dat er egalitarisme is. Nou, ik had dat woord nog nooit gehoord, dus ik moest eventjes onderzoek doen. Maar dat zou dan betekenen dat kinderen en ouderen in de gezagsverhouding op een gelijke lijn, egaal, op een gelijke lijn. En daarbij leeft dan iets dat zij dezelfde zeggingskracht zouden moeten hebben. Hetzelfde recht van spreken. Gelijk recht van spreken. En dat is onbijbels. De Heere geeft in zijn woord dat kinderen en jongeren zich moeten onderwerpen aan het gezag van ouders, van leerkrachten, van zondagsschooljuf en meester. En veel leerkrachten, zo zegt dat artikel en dat onderzoek van de OESO, hebben juist hierdoor burn-out klachten. Kinderen in de klas moeten gewoon gehoorzaam zijn. Dat klinkt bijna vies onder ons. Gehoorzaam. Wij mogen van onze kinderen die gehoorzaamheid verwachten en wij mogen van onze kinderen respect verwachten. Orde. Alles wat op de juiste tijd en op de juiste plaats en naar gestelde regels geschiet. In veel situaties is dat wat ingewikkeld. Is dat natuurlijk niet zo duidelijk te kaderen. Plaats, misschien nog wel, tijd misschien ook. Maar die regels. Het is niet zo gemakkelijk om duidelijke afspraken te maken. Beste zondagsschoolvrienden, ik heb 8 jaar voor de klas gestaan. 8 Danielkampen geleid, 20 jaar catechisatie. En toch voel ik altijd nog de spanning. En toch sta ik er altijd toch nog weer een beetje met klamme handen en wat is dat nu? Onzekerheid met betrekking tot het onverwachte. Zal het gaan? Ja, en als je dan zoveel jaar toch ervaring hebt, waarom moet dat dan? Kan dat dan niet anders? Ja, misschien wel. Misschien had ik eerder dit onderwerp moeten doordenken. En op internet ook. Zo meteen kom ik bij die praktische tips. Wat toch kan helpen om minder gespannen te zijn. Als je de dingen zo voorbereidt voor je zondagsschoolles en je zondagsschoolverhaal. Dat je al die dingen die je in ieder geval van tevoren kan bedenken, ordelijk voor elkaar hebt. Dan is het misschien wel minder spanning. En misschien kan dat ook voor u, voor jou, minder spanning zorgen. Praktische tips. Als je met je zondagsschool aan de slag gaat, dan kun je wat afspraken maken. En de tips zijn: maak niet te veel afspraken en niet te veel regels. Alleen degene die je echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, praat één persoon tegelijk. Eén jongen of één meisje. Eén tegelijk. En tijdens het Bijbelverhaal is het helemaal stil. Er zijn natuurlijk minder belangrijke regels op andere momenten. Vraag niet te veel van hen. En maak afspraken, zodat ze het gevoel krijgen dat het iets van hen samen is. En dat ze samen daardoor de sfeer maken. Dan zullen ze zich ook meer verantwoordelijk voelen voor die sfeer. En dan zullen ze die afspraken ook sneller nakomen. Er is een soort SMART-methode, waarbij de SMART-letters, zeg maar, SMART, allemaal staan voor een bepaald woord met bepaalde invulling. Specifiek is het eerste: wees duidelijk en benoem nauwkeurig welk gedrag je van de kinderen verwacht. Dus nauwkeurig. Dus niet zo'n schreeuw van doe eens normaal. Oh, het is normaal. Dan weet een kind nog niks. Trouwens, het is vaak ook nog een schreeuw van ongenoegen in plaats van dat je een kind in het juiste spoor kunt krijgen. Als je moet vermanen of straffen, keur dan het gedrag af en niet de persoon. Zo gaan we dit niet doen. In plaats van je bent een mispunt. Dat zeg ik niet. Het moet ook meetbaar zijn. Dat is het tweede. S, M is van SMART. Maak je eis meetbaar. Zodat het duidelijk is voor de kinderen dat ze aan de eis hebben voldaan. Dat geeft hen ook voldoening. Allemaal recht zitten, deze kant uit kijken. Dat is helder. Dat is duidelijk voor de kinderen. Het moet acceptabel zijn. Wees redelijk in wat je verwacht. Stel een vraag aan de leerlingen die past binnen de omstandigheden. Natuurlijk vraag je meer van hen als ze eerbiedig moeten gaan zitten omdat we gaan bidden. En natuurlijk vraag je minder van hen wanneer je het versje overhoort. Acceptabel. En bedenk dat ze er net voor de zondagsschoolles al anderhalf uur stil hebben gezeten. Het moet ook realistisch zijn. Vraag aan hen wat haalbaar is. Je kunt niet van hen vragen dat ze een uur lang met de armen over elkaar zitten. En geef bij een wisseling van de activiteit even een bepaalde tijd, even ruimte. Jongens, jullie hebben 3 minuten om even wat met elkaar te fluisteren. Hou het rustig. En laat het duidelijk zijn. Hè? Doe je horloge omhoog, jongens, het is nu weer tijd. Duidelijkheid. Realistisch. Voorkom onnodige discussies. Ja, maar het is toch zo. Ja, ik heb je gehoord, maar nu worden we stil en nu gaan we daar even niet verder over praten. Ja, maar. Want als u dan met argumenten komt, waarom, dan is er op al die argumenten vaak ook nog wel weer te reageren. Bij lastig gedrag gaan kinderen vaak in discussie. Probeer dit te vermijden. Onbewust houden we soms zelfs de discussie op gang door te blijven argumenteren. Wees consequent. Aan het begin van het jaar maakt u afspraken met de groep en leef deze consequent na. Voortdurend, elke keer, en zeker in het begin is dat van belang om dat heel nadrukkelijk te doen. Het kost een bepaalde spanning. Elke eerste 6 weken van een nieuw schooljaar voelde ik die spanning ook. Dan moet je ergens een beetje de toon zetten. Dan moet je met elkaar weer helder krijgen wat je van elkaar verwacht. En die afspraken die gemaakt worden, niet loslaten. Herhaal elke keer bij overtreding. Kleine misstappen direct corrigeren. Een straf is dan vaak niet nodig. Kleine overtredingen, als je die direct aanpakt, dan halen leerlingen, dan halen de kinderen het vaak minder snel in hun hoofd om grotere overtredingen te begaan. Dat is geen gevangenisregime. Nee, orde en tucht en duidelijkheid voelt veilig voor onze kinderen. Dat zorgt voor plezier, dat zorgt voor een aangename sfeer. En allen die ooit in de klas zaten, dat zal voor u allen gelden, die weten het daar waar een leerkracht duidelijk was en orde had, dan was het ook vaak fijn. Dan vond je soms zelfs een vak waar je niets mee had, toch gewoon fijn. En niet om het vak, maar om de leerkracht die er voor de klas stond. Dus het is niet zo dat strakke en duidelijke lijnen per se vervelend zijn. Kinderen, het geeft duidelijkheid voor kinderen. Het geeft een gevoel van veiligheid en plezier. Corrigeren. Als het kan, met je blik. En als het nodig is, dan met woorden. En het kan ook gewoon nodig zijn om een keer straf te geven of een strafje. Dat betekent niet dat je dan een hekel hebt aan een kind. Ze moeten dan nog aan u, aan jou merken dat je van ze houdt. Ja, dit was niet goed. Nou, we hadden afgesproken, dan krijg je straf. Aan het einde van de les kom je bij mij straf halen. Kan je tijdens die les nog even nadenken of het nu een zware of een minder zware straf. Meestal wordt zo'n kind dan al wat rustiger, omdat hij verwacht dat hij aan het einde van de les moet zijn straf op gaan halen. En als hij zich dan gedragen heeft en zegt, nou zie je wel dat het de rest van de school wel goed ging. Nou, dan krijg je toch geen straf en laat dat nu de volgende keer zien dat dat ook zonder die dreiging kan. Straffen is vaak ook schadelijk voor de band met de kinderen. Is ook slecht voor hun motivatie. En niet straffen kan soms gewoon ook echt niet dus. Want dan komt er wanorde. Bedenk hoe Eli zijn zoon had moeten straffen. Hij heeft ze niet eens zuur aangekeken. Dat zorgde voor wanorde en chaos. En grote zonden in de dienst van de Heer. Die kinderen, die zitten daar op zondag. Die zitten daar niet voor u of voor jou. U staat daar voor hen. Dus zij zitten daar niet omdat zij u een plezier moeten doen door stil te zijn of wat. Nee, u bent er helemaal voor hen. U hebt die dienende houding. En het is uw verlangen om ze door het Bijbelverhaal en door de versies en door het gebed, om ze te leiden, omdat ze onderweg zijn, op weg en reis naar de eeuwigheid. Omdat ze straks God moeten ontmoeten. Dat moet uw diepste verlangen zijn. Dus ze zijn er niet voor u. U bent er voor hen. Dat maakt ook verschil in uw houding. Gebruik appelwoorden. Zo zegt de tips die ik op internet heb gevonden. Gebruik appelwoorden. Het onderbewuste van kinderen die reageren op deze kant nu uitkijken. Heel duidelijk dus. duidelijk benoemen wat u van ze wil. Luister goed. Let op. Wees bewust van uw lichaamstaal. Als u met uw hoofd naar beneden... Ja, ik wil nu jullie allemaal stil zijn. Ja, dat werkt natuurlijk niet. U mag gewoon recht gaan staan. U zet uw benen wat uit elkaar. U heft uw hoofd omhoog. En u zegt... Jongelui, wordt weer fijn vandaag. Als de Heer het geeft. Verwacht dat ook. Wees bewust dat uw lichaamstaal en dat uw houding wat doet met die kinderen. Ik heb erover na zitten denken, waarom lukt dat de een nu wel en waarom lukt dat de ander nu niet? Soms is het helemaal de uitstraling en dan worden die kinderen gewoon stil. Gewoon door de juf of de meester die daar staat. Zo, ik wens u toe dat het zo mag gaan. En wat dat dan precies is, weet ik niet precies. Is dat dreiging? Omdat ze anders mogelijk straf krijgen? Is dat een bepaalde angst om wat er mogelijk gaat gebeuren als ze niet luisteren? Of is dat het verlangen om te horen wat de juf of de meester vandaag weer te zeggen heeft? Er is een type leerkracht die op een bijzondere manier orde kan houden. Die doet dat door angst te brengen in de klas. Dus die leerling die luistert dan niet omdat hij bang is voor de straf. En die luistert niet omdat het fijn is. Die uit angst. Zo moet het natuurlijk niet zijn. Maak contact met ze. Laat zien dat u van ze houdt. Dat u ernaar verlangt dat ze door wat ze in de kerk horen. Door wat ze op school horen. Door wat ze op de zondagschool horen. Dat ze straks de Heer mogen leren kennen. En dat ze de Heer mogen leren dienen en vrezen. En ik hoop dat uw houding is, uw verlangen is, ook dat ze voelen dat het goed is om de Heer te mogen dienen. Dat het groot is om de Heer te mogen kennen, dienen en vrezen. Vooral ook zit uw gebed ook elke keer. Heere, mag het verhaal, mag mijn houding, mag mijn leven, mogen mijn woorden ertoe leiden dat onze kinderen, dat de kinderen van de zondagschool ernaar gaan verlangen om u te mogen kennen, om u te mogen dienen. Heere, wil u mij geven wat ik nodig heb om straks voor u te kunnen verschijnen. Maar mag ik ook een leesbare brief zijn van uw genade. Van uw zondaarsliefde. Mogen ze dat voelen. Als kind, en dan sluit ik af. Als kind zat ik op Achterkerken onder de preken van dominee Van Vliet. Ik weet er echt helemaal niets meer van. Dan alleen dit. Wat die man had, dat had ik ook nodig. Die man was gelukkig. Die man mocht de Heere vrezen. Meer weet ik er niet meer van. En dat heeft indruk nagelaten. Ook in de periode dat ik probeerde met alles te breken. En ook met alles gebroken heb. Dan kwam dat af en toe in mijn gedachten. Eén ding wist ik zeker. Dat Gods kinderen, hoe ik er ook tegen strijd en hoe ik ook probeerde op allerlei manieren dat uit mijn leven te bannen. Maar die waren pas echt gelukkig. De Heere, geef dat de kinderen aan uw zorgen toevertrouwd mogen ervaren, mogen voelen wat de meester of wat de juf heeft. Dat heb ik ook nodig. Dat moet ik ook hebben. Hiermee wil ik het afsluiten. Ik ben me bewust dat het een fragmatisch gebeuren was met alle de elementen. Ik hoop dat u er iets mee kon.
Ja, hartelijk bedankt voor deze, dan noem ik het maar fragmentarisch, maar daar houden we juist van. Want het is vaak ook in een inleiding of lezing. Ja, je geeft wat gedachten mee en het zet wat gedachten in werking. Nee, en dat zullen we misschien straks ook wel merken als er nog vragen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hier papier en pen ligt. Als u nog vragen heeft, dan wil ik vragen of je die in de pauze op wil schrijven. Mondeling vragen mag natuurlijk ook straks. Maar leg ze anders maar op de lezenaar. Ja, nogmaals bedankt. En ja, straks zullen er ongetwijfeld nog wat vragen zullen er komen. Ik ben nog wel een klein beetje benieuwd. In dat lokaal. Hoe is dat nog afgelopen?
Nou, ik kreeg dus de opdracht om daar in de les te gaan zitten. Die jongeren, dat waren VMBO derde en vierde klasses. En die gaven de leraar gewoon af en toe een tik voor zijn hoofd. En die liepen door elkaar. Deden gewoon echt gewoon helemaal niet wat hij van hen vroeg. Ik moest daarbij gaan zitten en ik kom in dat lokaal. En toen was die leerkracht er niet. Dat was fout 1 natuurlijk, want die hoort daar eerst te zijn voordat de jongens naar binnen kunnen. En er zaten er 3 met hun benen op de tafel. Ja, ik moest daar alleen gaan zitten. Ik hoefde niks te zeggen, maar ik kon het niet laten. Dus ik zeg, ik denk dat jullie even je benen van tafel moeten halen. Nou, en wie bent u dan? Ik zeg, nou, dat wil ik best vertellen, maar jullie gaan eerst die benen van tafel halen. Nou, 2 die deden dat. En die derde die bleef met zijn benen op tafel zitten. En hij zegt, en wie denk je dan wel dat je bent? Dus dat werd een weinigje spannend toen. Mijn hart bonkt in mijn keel. Ik zeg, jij hebt 2 keuzes. Ik zeg, of je doet je benen van tafel. Of je bent zo'n grote vent en je loopt mee naar het einde van de gang. En dan ga je vertellen aan meneer Lok waarom je dat niet doet. Kies maar. Ja, en waarom? Dus je wil meelopen naar het einde van de gang. Dan moet je nu opstaan en dan ga je mee. En gelukkig deed hij toen zijn benen naar beneden. Vervolgens zaten er een paar jongens die zaten foto's te kijken van crossauto's waarmee ze op een land bij een boer. Dus ik ben daarbij gaan zitten en op een gegeven moment al die jongens eromheen. En voordat die leerkracht er was, toen zei hij: jongens, jullie weten hoe het gaat hier tijdens de les. Ik heb de opdracht gekregen om hierbij te gaan zitten. En ja, ik wil natuurlijk geen gedoe met jullie en jullie niet met mij en met niemand. Dus gedraag je niet. Dan denk ik dat het best gaat lukken. En ze deden het.
Dat is dan toch iets van dat natuurlijk gezag geweest. Ja.
Ik voel nog altijd de spanning. Ik heb 8 keer een Danielkamp geleid met 16-jarigen. En je weet dat er een moment aan kan breken dat ze op de tafel zit en jij eronder. Op de een of andere manier voel je die spanning. En als het dan mag gaan, dan kan je alleen maar danken. Tenminste, ja, en wat het dan is, waardoor het wel gaat.
Dat merk je dan wel eens op zo'n moment. Maar laten we het maar niet over Daniel Kamp hebben, want ik heb het ook nogal eens gedaan. Maar dan voel je, dit is een moment, dat is van allergrootst belang voor de rest van de week, voor het gezag.
Ja.
En wat ben je dan blij dat het breekt, hè?
Ja.
Ja. Hartelijk bedankt nogmaals. Want dan gaan we verder. We gaan eerst pauzeren. Oh, ik had willen vragen of je nog een psalm had op willen geven. vers 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. En voeg het. Organist is al weg, dus. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En dan gaan we straks pauzeren. Ik noem dat alvast, want dan kan de organist nog even rustig naar boven. Hij komt ook in één keer, denk ik, op een vreemd orgel terecht. Ja, er is koffie verkrijgbaar. Als straks op een gegeven moment het orgel gaat spelen, u hoort dat wel. Even op mijn horloge kijken. Dat zal 20 minuten, 25 minuten. Dus zeg eventjes, zeg maar even wat we moeten nog zingen. Om 11:50 zal dat zijn. En als het orgel gaat spelen wil ik vragen of u weer wilt gaan zitten. Nogmaals, schrijf gerust vragen op in de pauze. Ik zeg dat wel, er liggen hier briefjes en pennen. Maar heb iemand van het bestuur die, want mijn pen ligt in de auto en briefjes heb ik ook niet. Maar dat wordt denk ik wel geregeld, dat die hier komen liggen. En nogmaals, dan kunnen de vragen gesteld worden. Maar we gaan dan eerst zingen nog en dan daarna pauzeren. 86 vers 6. Zo, er zijn best wat vragen binnengekomen en we hebben ook nog een stukje voor het afronden van het huishoudelijk deel. Maar we gaan eerst maar zingen, Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. 16 van 68. Beantwoording van de vragen die u gesteld hebt, dat we daar naartoe gaan. Eerst nog wat anders. Inmiddels zijn er verschillende plusboekjes verschenen. En daar is al verschillende keren hierover gesproken en toegelicht. Ik ga dat niet nog een keer doen. Maar we waren ook wel eens benieuwd hoe dat nu ontvangen wordt binnen de zondagsscholen. En we hebben meneer Van de End uit Vlaardingen bereid gevonden om zomaar heel kort iets te zeggen over het persoonlijk gebruik van het plusboekje op de zondagsschool. Dus ik wil vragen of hij even naar voren zou willen komen en dan geef ik de microfoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste aanwezigen. Ik vertelde aan een collega zo langs mijn neus weg, Peter, dat ik dus een vertelling zou gaan doen of heb al had gedaan, dat weet ik niet meer, uit het boekje van de les van de Openbaringen. En hij zegt, dat is toch helemaal niet aan de, staat helemaal niet volgens het rooster. Nou, ik vertelde ook dat een van mijn vroegere collega's, die heeft veel uit de christenreis verteld tijdens de zondagsschool, tijdens de zondagsschoolbijeenkomst van John Bunyan. En nou ja, dat, dus het gebeurde dus meer dat er dan afgeweken werd van het rooster. En ik heb dus uit les 1 verteld en schrijf uit het boekje van en schrijf aan de engel van de gemeente. Het eerste hoofdstuk van het boek der openbaringen, dat leent zich daar goed voor. En dat heb ik verteld vanaf vers 9 uit dat hoofdstuk. En ja, wat is het mooi om te vertellen wie de apostel Johannes was en hoe hij dat hij gevangen is gezet onder keizer Domitianus en verbannen naar het eiland Patmos. Dat kleine stipje op de kaart in de Middellandse Zee. En de Heere heeft hem, zoals wij het allemaal weten, wonderlijke dingen laten zien. En Johannes die mocht het middel zijn tot de bekering van een gevaarlijke roverhoofdman die de omgeving onveilig maakte. Johannes liet zich op hoge leeftijd in de kerk dragen, waar hij slechts deze woorden sprak: kinderkens, heb elkaar hartelijk lief. Aldus Vreugdenhil uit zijn bekende kerkgeschiedenisverhaal. En tenslotte is hij op hoge leeftijd gestorven, zoals we weten, en de eeuwige heerlijkheid ingegaan. En met zijn sterven, was de apostolische tijd voorbij. Ik heb het nog eens eventjes gelezen uit de kerkgeschiedenis. Les 2 vind ik zelf wat minder geschikt. En les 3 daarentegen, dat gaat dus ook om toch in de illustraties te blijven, gaat het ook over Polycarpus, die dus voorganger is geweest van Smyrna en die dus op de brandstapel gestorven is. Ook dat verhaal kunnen we natuurlijk in Vreugdenhil lezen. En ik hoop daar ook een vertelling over te doen. Kortom, een aanrader voor jullie als je het nog nooit gedaan hebt. En met dank aan de samensteller Marije Hennekei. Dat was het.
Ja, hartelijk bedankt dat u dit even wilde vertellen. En u spreekt uit ervaring, heb ik begrepen, want u doet dat al rond de 40, meer dan 40 jaar, hè? Ja. Ja, nou, wat een zaad gestrooid, hè?
Ja.
En ook vanuit het plusboekje. Ja, nou, nogmaals hartelijk bedankt en ook zegen toegewenst op uw werk, hoor. En dan gaan we nu naar de beantwoording van de vragen. En dan wil ik weer het woord geven aan dominee Joosen. En ja, orde. Daar stond toch ook tijd in, dus ik moet ook een tijd noemen voor afronding. Even kijken hoor. Zou dat kunnen? Ja, 9:45. Kwartier, ja.
Let een demonstratief zijn horloge laaien. Dat is heel lastig als je uit het Zeeuwse komt en je moet Hollands tegen iemand praten waarvan je weet dat hij Zeeuws praat en luisteren kan.
Maar onderling doen we dat niet, hè?
Nee, dan helemaal gewoon deur in het Zeeuws, hè? Ik heb enkele vragen hier in handen gedrukt gekregen. De eerste vraag is voor het bestuur. 2 jaar geleden moesten we vertellen over Jeremia en Ezechiël en deze bevatten veel inhoud. En er werd maar 1 vertelling aangeweid. Is het niet mogelijk om hier eens meerdere lessen aan te wijden? Om het dus goed uit te kunnen leggen. Nou, dat is echt iets voor het bestuur, denk ik. Dus die geef ik aan...
Zal ik hem gelijk?
Ja, noem maar.
Dat is dus het plusboekje waar we... Moet ik even nadenken. hadden we Ezechiël, waren we mee bezig, hè? Of die is er. Dus wat dat betreft zijn er al extra vertellingen over Ezechiël. Jeremia, moet ik even, ik kijk even naar Anja. Zat die er nu ook aan te komen? Oh, die is er ook al. Dus de vragensteller, die is bij deze, er is meer aandacht aan besteed. En ik zou zeggen, de twee plusboekjes, dus over Jeremia en over Ezechiël, die zijn op dit moment al verkrijgbaar, dus met meerdere verhalen daarover.
De grote aanjager van ordeloosheid is dat ook niet de wereldse muziek via mobiel voor onze jeugd. Nou, dat alle facetten vanuit de samenleving. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Op allerlei manieren. Ik heb net voor de vakantieperiode heb ik een boek gelezen van een Belgische psychiater, Dirk de Wachter. Die schrijft een boek in 2012, Borderline Times. En hij beschrijft en hij duidt dan wat er aan de hand is onder ons en in onze cultuur. Dat is bizar. Dat is ontzettend. En dat muziek daar ook onderdeel van uitmaakt, dat is ook waarschijnlijk reden waarom wij, nou, misschien op dit moment beduidend minder, maar waarom we lange tijd niet wilden dat mannen baarden hadden. En misschien zegt u, ja, wat is dat nou voor een combinatie, muziek en baarden. In de jaren 60, 70 hadden we de zogenaamde provo's. En die provoceerden tegen het gezag van de overheid, tegen het gezag van de kerk. En die openbaarden zich door hun baarden te laten staan. Die provocerende jonge mensen kwamen zo openbaar en lieten zich zo zien. Je kon dan al gauw zien dat die behoort bij dat provocerende deel van onze bevolking. En dat werd ook nog eens onderstreept door de Beatles, door de muziek van die tijd. Rolling Stones, op een gruwelijke wijze hadden zij liederen. Als ik daaraan terugdenk, dan voel ik dat op een bepaalde manier ook nog. Dat je gewoon kan hossen en kan springen op een lied van de Rolling Stones waarbij je zegt, Ik ben blij dat ik jullie ontmoet en ik hoop dat je mijn naam raadt. En dan zingt hij uit naam van de duivel. En dat dat iets doet. Hè, het woord van God is zaad. En dat moet in onze harten vallen en dat moet ontkiemen. Maar het woord van de wereld is ook zaad. En dat vindt altijd een toebereide aarde. Onze natuur staat helemaal open voor het zaad van deze wereld. Als je de muziek van deze wereld leest, luistert, als je die speelfilms kijkt, als je je mobiel voortdurend aan hebt met alle filmpjes die dan te zien, dat doet iets wat met mensen. Dat is zaad. Dat draagt vrucht. Nou, dat zien we. Dus, dat is een groot aanjager. En hoe kun je daar nu afstand van nemen? Nou, dat is een worsteling. Als u daar een antwoord op hebt, dan moet u me nog even bellen. Een grote zorg. Begin van het seizoen is nogal eens moeilijk. Hoe kun je nu zo snel mogelijk de rust in de groep krijgen? En wat is reëel? Zelf laten uitkristalliseren of direct strenge handhaven? Nou, dat uit zichzelf gaan uitkristalliseren, daar kan ik u weinig hoop geven. U moet juist in het begin heel duidelijk regels stellen. En heel duidelijk zijn in wat wel en wat niet kan. Niet een scala aan regels, maar wel wat enkele basisregels en die heel nauwkeurig handhaven. Ja, en wanneer dan, hè? De volgende vraag is van, ja, moet je dan gelijk bij een kleine misstap direct corrigeren? Jongens, allemaal stil. En die ene die zegt dan, nee, dat zouden we niet doen. En even stil te laten vallen. Ja, hoe dat moet. Als u dat op een bepaalde manier niet lukt. Hè, en er zijn natuurlijk gradaties. Sommigen die lukt het gewoon helemaal niet. En hebben het gewoon niet in de vingers. Dan zou ik bijna zeggen. Van ja, doe jezelf dan geen moeite aan. En ook die kinderen niet. Misschien moet je je daar dan toch bij neerleggen en besluiten van ja, ik moet dat aan anderen overgeven, ik heb het niet. Maar als je het wel hebt, probeer dan consequent heel duidelijk te zijn, direct te reageren op wat er gebeurt. En naarmate dat je dat een paar weken gedaan hebt en er mag een band ontstaan, dan gaat het meer vanzelf. Maar in het begin heel nauwkeurig, heel direct. Denk ik. Ja?
Dat denk ik ook zeker, om heel direct te zijn. Ja, ik kreeg tijdens mijn stage een keer de tip om een groep stil te krijgen. Ga gewoon voor in de klas staan en begin de hoeken langs te kijken. Dus begin in de rechterhoek vooraan en laat je ogen langs de lijn naar achteren gaan en dan de achterste. Zorg dat je even oogcontact hebt en dan de links. Zo ga je rustig door en dan lijkt het net als je iedereen aankijkt.
Iedereen die aanvoelt dat dit werkt, die kan het waarschijnlijk ook. Want zo gaat dat. Ja, ik hoop dat dat u lukt. Hè? En dat is natuurlijk ja, de zoektocht. En dat dat een eerste jaar, hè, er komen docenten op school, of misschien voor de zondagsschool, en die daar echt een beetje mee worstelen. En nou ja, dan is dat een zoektocht. Nou ja, dan mag het ook wel eens een beetje mislukken en dat het lang duurt en dat het een jaar daarna ja, toch makkelijker gaat. Maar gaat het niet makkelijker en blijft het zo? Maar ja, dit is wel een beetje de manier. En op de een of andere manier, als je zo al durft te kijken in de groep en iemand heel nadrukkelijk aan durft te kijken. Ja, of even zo met je hoofd schudden, dat is vaak al genoeg. En ik hoop dat u dat allemaal zo ervaart. Iemand die nog iets aan wil vullen op deze tips? Ja? Nog eens zo?
Ik werk het dan met het wel eens over de doerakken. Je zou ook iets kunnen zoeken in de opstelling van je meubilair. Want de doerakken willen graag clusteren. Dus een beetje uit elkaar. De stoelen wat verder uit elkaar. En degene die wat meer moeite hebben met orde, waarom zou je geen assistentie inroepen van een medeleidinggevende of desnoods een ouder uitnodigen? Kom er ook eens mee.
Ja, dat kan wel, ja. Ja, zo heb ik ooit wel eens in een glas gezeten. En het kan ook functioneren. Het mooiste is natuurlijk als je het als juf of meester zelf voor elkaar krijgt. Maar goed, het zijn tips om u nog iets aan toe te voegen.
Een complimentje geven voor degene die al heel netjes zit.
Oh ja. 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 Als je, er wordt gezegd, een compliment geven aan de doerakken als ze zich gedragen. Dat is natuurlijk ook mooi. Dan als je iemand kan prijzen dat het goed gaat. Of de groep kan prijzen. Dan wordt het ook iets van hen allemaal, hè? Zo heb ik ook op internet gelezen. En dan gaan ze dat ook samen bewaken. Ik denk dat velen van u dat zo niet in theorie weten, maar misschien wel ervaren dat dat zo werkt. Ja?
Als de zondagschool wat groter is, probeer dan ook onderling met personeel te wisselen. Dus je kan heel veel van elkaar leren. Nu zijn er natuurlijk de meeste zijn juffrouw, ze zitten het liefst bij de kleinste kinderen of bij de oudste kinderen. Probeer dat ook te doorbreken en echt te wisselen. Want je kan heel veel van elkaar leren. Iedereen heeft zijn eigen aanpak.
Ja. Er wordt gezegd hier misschien dat zondagsschoolmeesters en juffen, als de school wat groter is en meerdere groepen er zijn, om dan onderling eens te wisselen en qua leeftijd en zo. En misschien ook wel, als er een groep is met wat kinderen met een bepaalde stoornis of zo, ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet, maar dat je dan gewoon degene die daar wat gevoel voor heeft, juist op die groep zet. Uiteindelijk gaat het erom dat zij die verhalen en dat zij dat woord meekrijgen. En hoe je dat dan doet, nou, misschien door te wisselen. Iemand anders nog hier? Ja?
Ik heb een opmerking. Ik probeer de kinderen vanuit positiviteit te benaderen. Dus kinderen die wat slechter geleerd hebben, die krijgen heel vaak gewoon een keer beter leren. Maar ik merk bij mezelf dat die positiviteit van de kinderen die het goed geleerd hebben, dat complimentje uitstraalt op degene die het niet geleerd hebben.
Ja, precies. Dus degene die het goed gedaan hebben en die een compliment geven. En iemand die het nou heel moeilijk kan, heel moeilijk leert en wat niet iedereen begrijpt, die kan soms ook gewoon nog een compliment geven. Ja, nou, goed. Iemand zegt, die stopmomenten tussen het ene, dus een bijbelverhaal en dan gaan overhoren, die vind ik lastig. Juist dan wordt het soms weer, ja, geef ze even de ruimte. En misschien is het ook goed om dan even tijd te geven. Van, nou, we gaan direct na het verhaal, noem je dat je versies gaat overhoren. Of, en dan zeg je, even 3 minuten. Als ik roep, het is tijd, dan worden we weer allemaal stil. Heldere afspraak maken, dat wil soms ook helpen. Is het straffen van kinderen echt slecht voor de band? Het lijkt mij juist betrouwbaar als je je aan je woord houdt. Als je geflitst wordt en geen boete zou krijgen, dat gebeurt toch nooit? Dan krijg je toch gewoon een boete? Ik denk dat het ook zo is. Als je met elkaar afgesproken hebt, jongens, als je niet gedraagt, dan is dat de consequentie. Dan moet u dat ook gewoon doen. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat u dan heel boos wordt of heel emotioneel. Nee, u kunt dat ook gewoon op een vriendelijke manier zeggen. Ja, je bent over de streep gegaan en nu krijg je straf. Het was mijn gewoonte om dat pas aan het einde van de les dan te geven. Je moet straks bij me komen en dan krijg je straf. Dan laat je dat nog een beetje hangen en misschien dat je het dan nog een beetje bij kan stellen. Als je al gezegd hebt van nou, je moet regels gaan schrijven bijvoorbeeld, ja, dan moet je je daaraan houden. Want wat je zegt, dat moet je doen. En als je dat uitstelt, dan kun je soms dat nog een beetje als een dreiging laten hangen. Maar consequent handelen is absoluut noodzakelijk. Als je A zegt, A doen. En dat maakt inderdaad dat je betrouwbaar bent. En dat je een volgende keer, dan weten ze, als je orde te brengen in mijn manier van mijn eigen kinderen corrigeren, heb ik een afspraak gemaakt met mijn ouders. Of met mijn vrouw, excuus. Met mijn vrouw. Zodat ik niet zomaar achteruit de keel zou gaan. De eerste is dat ik tegen mijn vrouw zeg van, ik ben het zat aan het worden. Het is steeds dus en het is steeds zo, dus er gaat zo meteen wat gebeuren. De tweede was dat ik het tegen een van mijn kinderen zei van, joh, je gaat niet goed. Als jij zo door blijft gaan, dan heb je straks een probleem. En de derde keer hadden ze straf. Ik denk dat ik elk van mijn kinderen, dat is niet omdat ik het goed heb gedaan, maar als ik ze 1 of 2 keer over de knie heb genomen, als ze kind waren, dan hield het op. Want bij die tweede keer wisten ze meestal, ja, dat gaat komen. Als zij weten dat je doet wat je zegt, dat is echt heel belangrijk voor kinderen. Die duidelijkheid. Dat geeft veiligheid, dat geeft betrouwbaarheid, dat geeft duidelijkheid. En zo moet u ook voor de groep staan. Proberen. De kinderen van mijn groep vragen soms 4 tot 7 jaar oud. Juf, hoe weet ik nu of ik een nieuw hart heb? Hoe geef je daar nou antwoord op? In Ede was het zo dat ik elk jaar alle klassen van de basisschool afging. En ik sprak dan af met de leerkrachten dat zij zouden inventariseren welke vragen de kinderen aan mij wilden stellen. En als zij geen vragen meer hadden, dan stelde ik vragen aan de kinderen. En op een gegeven moment toen ben ik die klas afgegaan met, als zij dan klaar waren met de vraag, wat gebeurt er nu als de Heer je een nieuw hart geeft? Nou, ik kreeg best heel verschillende vragen. En soms moest ik echt puzzelen om daar nog iets van te maken. Tot op een gegeven moment, ik denk een jongetje van een jaar of 7, 8, zei een meester, of dominee, dan krijg je verdriet over je zonde. En als je dan merkt dat je het niet beter kan doen, dan krijg je de Heere Jezus nodig. Ja, dat ben ik nooit meer vergeten. En ik denk, heel eenvoudig, als nu de kinderen dat vragen, dan krijg je verdriet over je zonde. Dan ga je merken dat je niet bent zoals je zou moeten zijn. Dan krijg je er verdriet over als je ongehoorzaam bent, een vader en moeder. Dan krijg je er verdriet over dat je je egoïsme voelt. En dat je altijd het grootste wil en het beste. Dat gaat dan verdriet. En dan krijg je, als je dan merkt dat het niet anders gaat. Daarvoor is nu de Heer Jezus in de wereld gekomen. Heel eenvoudig. En ik denk dat het ook mooi is als je als zondagsschoolmeester of juf ermee worstelen moet om dat nu elke keer zo eenvoudig mogelijk te zeggen, terwijl dat je wel 100% bij de waarheid blijft. Dat is een werk van God in een mensenhart. Dat kun je zelf niet maken, maar dat kan de Heer wel geven. En als hij het geeft, dan ga je dat voelen, dan ga je dat beleven. Dan wordt dat woord waar. Dan gaat het woord je veroordelen. Dan komt er onrust in je hart. Dan komt er onrust in je ziel. En dan ga je je afvragen, hoe kan dat dan weer goed komen met de Heer? Eenvoudige taal eraan geven. En dan alleen, er is maar één weg uiteindelijk die dan overblijft en open blijft. En dat is uiteindelijk het werk van de Heer Jezus Christus. Want hij kwam om dat te doen wat jij niet kan. Hij kwam om volkomen gehoorzaam te zijn. Dat kun jij nooit. Hij wel. En hij kwam om volkomen te betalen voor de zonde. Door de straf over te nemen. Dat kun jij niet. En als je die straf moet dragen, dan is het voor eeuwig buiten de Heer. Maar als hij dat voor jou gedaan heeft, en je mag dat geloven, dan mag je door hem eeuwig bij de Heer zijn. Ja, ik zoek nu even in de snelheid. Ik ben ook niet zo gewend met de meest oude groepen. De oudere groepen voor de catechisatie. Maar het is toch mooi om het zo eenvoudig mogelijk te mogen vertellen. Dus worstel daarmee. En ik hoop dat de Heer u bij dat werk ook en in die worsteling ook zijn zegen wil geven. Voor u persoonlijk ook. Een dorsende os zal hij niet meer opbanden. Misschien nog één vraag mogelijk uit de groep en zullen we dan afsluiten? Ik weet niet precies. Oh ja.
Is die eigenlijk?
Goed, nou, ik hoop dat ik wat heb bij kunnen dragen. Nog één vraag.
Ik heb nog even een praktische vraag. Ik heb uiteraard natuurlijk niet op zitten te letten toen u uw lezing deed. Dus het stukje van wat u zei, die smart. Die vijf letters.
Mm-hmm.
De T, waar stond die ook alweer voor?
Voor tijd. Ja, ik denk, beste zondagsschoolvrienden, dat als u iets meer nog over zondag of over orde wil weten en u googelt wat, dan komt u toch wel wat dingen tegen waar u wat mee kunt. Dus worstelt u, heb u nog tips nodig? Ik heb ze maar wat aangetipt, maar er is wel wat te vinden nog. Broeder Hoogwerf.
Dan op dat moment hadden we Bas erbij.
Okay.
Waar volgt het verhaal van A tot Z en meerdere. Misschien is dat een kleine tip die ook wat bijdrage kan leveren bij u.
Heeft iedereen dit gehoord? Dus een plaat, een afbeelding kan soms toch ook helpen om kinderen erbij te houden. Zeker soms met een handicap. Ja, goed. Dan ga ik het woord geven aan Dominee de Kok.
Ja, hartelijk bedankt voor de tips. Want dat was zeer waardevol. En dan hebben we zo allemaal genoeg om over na te denken ook. Hè? Ook voor de tijd die je vrij wilde maken deze morgen. En ik heb hier nog een kleinigheidje. En dan geef ik netjes een hand. Bedankt.
Ja. En dus de groeten aan mijn kappel.
Ja, en ook de groentjes. Ja. Ja. Dan hebben we nog een afronding van het huishoudelijk deel. Dat is in de eerste plaats is dat de uitslag van de bestuursverkiezing. Omdat ik zelf kandidaat sta, dan wil ik even het woord geven aan de tweede voorzitter. Bart, zou jij dat even willen afronden, die uitslag van de bestuursverkiezing?
Ja, dat wil ik doen. Er zijn 46 geldige stemmen uitgebracht. Dat betekent dat de helft daarvan 23 is. Dus dat dat aantal minimaal moet worden gehaald om gekozen te zijn. Ik noem eventjes de aantallen bij de verschillende tweetallen. Het eerste tweetal, dominee J. de Kok, heeft 45 stemmen gekregen. Dominee S. Maljaars 1 stem. Dus daar is dominee de Kok gekozen. Het tweede tweetal, de heer Hogewerf, 46 stemmen, de heer Jelier 0. Dus de heer Hogewerf is herkozen. Mevrouw Niels, 45 stemmen, mevrouw Tasma 1. Dus mevrouw Niels is ook herkozen. En het laatste tweetal, de heer Kaashoek heeft 15 stemmen gekregen en de heer Kiewiet 31 stemmen. Dat betekent dat de heer Kiewiet is gekozen. Voor zover aanwezig wil ik vragen, dominee, bent u bereid om de verkiezing te aanvaarden?
Ja.
Dat hoopten we al een beetje, maar heeft iedereen het nu kunnen horen? Peter Hogewerf. Dankjewel. Ja, mevrouw Niels, kan ik het niet aanvragen. We gaan er stiekem vanuit, maar mocht het anders zijn, dan hoort u dat natuurlijk van ons. En geen bericht is goed bericht, zullen we maar zeggen. En dan tenslotte, de verkiezing, opvulling van de vacature, de heer Kiewiet. Bent u bereid om zitting te nemen in ons bestuur?
Bedankt voor het gestelde vertrouwen.
Hartelijk dank. Dan bij deze hartelijk welkom in ons midden. We zullen ons best doen om u daarin wegwijs te maken en dat u zich snel binnen ons clubje thuis zult voelen. Maar dat ik denk dat dat wel goed komt. We zijn blij dat op deze manier de vacatures weer zijn opgevuld. En wij zullen met elkaar ons best blijven doen om u als zondagsscholen te dienen daarin. Hartelijk dank. Dan geef ik nu het woord weer terug aan de voorzitter.
Ja, bedankt Bart. En ja, dat geldt ook voor mij. Bedankt ook voor het in mijn gestelde vertrouwen. Ja, en dan heb ik ook eindelijk iemand waarmee ik kan carpoolen voor de bestuursvergaderingen. Want van Westkapelle via Middelharnis, dat is een klein beetje de route. En trouwens, we spreken elkaar nog wel. Ja, Peter Kiewiet, dat is de directeur van de school waar mijn kinderen ook op zitten. Dus zodoende kennen we elkaar nog wat. Ja, dan hebben we nog verschillende kleine puntjes, alhoewel klein. Eerst de rondvraag. Waren er nog opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de vorige jaarvergadering? Zo niet, dan kunnen die vastgesteld worden. Dan wil ik nog vragen voor de rondvraag in het algemeen. Zijn er nog vragen, dringende vragen die er leven in de zaal, welke gesteld wilde worden, kunnen worden? Die gelegenheid is er op een jaarvergadering. Er was al natuurlijk één vraag binnengekomen, schriftelijk. Maar ik zie niks en ik hoor niks. Ja, want ik zei net kleine puntjes, maar dat moet ik zo niet zeggen, want hier staat nog jubilea. In de eerste plaats de zondagsschool van Leerdam, die bestond 50 jaar. Dat was van het voorjaar, dacht ik. En daar is ook aandacht aan besteed. En verder heb ik hier staan de heer D.J. Verboom uit Hardingsveld, Giessendam. U bent 27 jaar bij de zondagsschool betrokken, hè? Dus u hebt een jubileum van 27 jaar. U begrijpt wel, dat is een beetje apart. Maar dat komt omdat we dat 2 jaar terug al hadden moeten doen. Kan ik dat rechtzetten door u naar voren te vragen? Ik heb hier een envelop voor u. Ja, dus ruim 25 jaar. En dat is eigenlijk precies hetzelfde, hè? Daar kom je dan op terecht. Want ach, als je op jezelf kijkt, dat geldt voor mij helemaal. Dan zeg je van ja, ach, ik ben ook maar een middeltje. Maar het zou te wonder wezen dat de Heer je als middeltje ook zou willen gebruiken, hè? In zijn dienst. Dat zaad, dat is gestrooid. En Calvijn die zegt nog alles, ik vind dat zo mooi. Hij zegt, dan ben ik, die grote Calvijn zei dat, maar een mannetje uit het stof, hè? En wat zou dat nu wonder wezen dat de Heer nu vrucht zou willen geven. Van harte nog al het nodig en ook de zegen van de Heer toegewenst in het verdere. En ik wil toch feliciteren, ook al is 2 jaar verder. Maar hier heb u nog wat om mee te nemen naar huis. Ja, dan heb ik nog mee te delen. In de hal, daar liggen nog verschillende materiaalbestellingen. Die staan klaar. Die zijn misschien al ingeladen, maar ik herinner er nog even aan. Verder het kerstprogramma. Dat zal DV medio oktober, in de loop van oktober verschijnen. We zijn daar druk mee bezig op dit moment. Dan hou even de website in de gaten waar het gedownload kan worden. Straks als het klaar is. Ja, dan wil ik nogmaals iedereen van harte bedanken, hè, voor de aanwezigheid ook deze morgen. Spreker heb ik al bedankt, maar ik denk ook aan de koster voor de aanwezigheid en de helpers. De kerkenraad voor het beschikbaar stellen van het gebouw. Organist bedankt voor het inval. Alle aanwezigen en ik wens u alvast wel thuis. En dan wil ik vragen of de tweede voorzitter, zoals dat gebruikelijk is, deze 51ste jaarvergadering van de Bond van de Zondagsscholen met ons zou willen sluiten. Oh, sorry, ja. Oh, dus het komt al veel eerder. Ja, ik weet het, want ik. Ja. Ja, want mij werd ingefluisterd dat oktober zou zijn. Maar het is, ik zoek mijn horloge, het is natuurlijk half september. Maar zullen we het zo zeggen dat het voor oktober beschikbaar gesteld wordt? Dat is 14 dagen, want ik weet ook even niet, Leendert is er niet, dus we kunnen het niet aan hem vragen. Maar in ieder geval, dan is het er iets eerder en dan kunt u downloaden.
Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze jaarvergadering. Ik weet niet hoe het u is vergaan, ook in het toeleven na deze vergadering. Maar ik zat zelf eigenlijk te denken van, ook in verband met het onderwerp, orde. We leven in een wereld die gekenmerkt wordt door wanorde en chaos. Ver weg, de spanningen die er wereldwijd zijn. Oorlogen die soms ook wel een stuk dichterbij komen. Maar ook dichterbij, als we kijken, de situatie in ons eigen land. De coronacrisis die ons heeft getroffen. Het wantrouwen wat er is, ook jegens de overheid. Maatregelen die worden bekritiseerd, soms terecht, soms onterecht. Het tekent zich allemaal door ja, chaos, wanorde. Het kan je wel eens moedeloos maken. En toen ik vanmorgen in de auto stapte, toen was zo scherp als ik hem bijna nog nooit heb gezien, stond een regenboog in de hemel. En het raakte mij. En ik heb even een paar minuten gewacht met wegrijden om ja, het tot me door te laten dringen. De regenboog is het teken van Gods trouw. En in die wereld van wanorde en van chaos betoont de Heere opnieuw zijn trouw dat we hier vandaag bij elkaar mochten zijn, dat we in alle rust dit onderwerp mochten overdenken, dat ook na alle onrust de zondagsscholen, voor zover wij weten, eigenlijk allemaal weer op een normale manier plaatsvinden. En ook als de Heer het geeft, morgen weer. Dan is dat niet onze verdienste, maar dan is dat enkel en alleen de trouw van de Heere die doorgaat met zijn werk, die nog, ja, er zijn nog schapen die moeten worden toegebracht, ook onder de kinderen. En het mag onze bede wel zijn of de Heere daar ook het zondagsschoolwerk voor zou willen gebruiken. En die zegen wens ik u namens het bestuur ook voor de komende periode van harte toe. Over die trouw van de Heere zouden we ter afsluiting willen zingen uit Psalm 93, vers 1. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer.
u voorgaan in dankgebed. Heere, u bent het die het ons schonk dat we hier vanmorgen met een aantal mensen in alle rust bij elkaar mochten zijn. En laat het een wonder zijn in onze ogen en een besef dat dat niet onze verdienste is, maar dat dat getuigt van uw trouw. Dat u ons dat schenkt in een wereld die in brand staat. En wilt u ons er dan voor bewaren dat we daarbij alleen maar zouden wijzen naar anderen? Maar wilt u ons doen zien wat er leeft in ons eigen boze hart? Heren, als u ons daar iets van leert, dan wordt het wonder des te groter dat u ons een moment als dit hebt gegeven. Dat u ons tot hiertoe nog hebt gespaard en dan bidden we van u of u ook in het toekomende met ons wil zijn. Met een ieder van ons persoonlijk, maar ook in het werk dat we mogen doen op de zondagsscholen, waar toch iedere zondag opnieuw het zaad mag worden gestrooid. In alle eenvoudigheid, en dat is vaak ook niet makkelijk, want daar ging het vandaag ook over. Want dan moeten we ook aan de kinderen zien dat het Adamskinderen zijn. Dat ze ook een boos hart hebben. Dat ze van nature helemaal geen zin hebben om te luisteren naar uw woord. Heren, we bidden van u of u het wil veranderen. Of u het eenvoudige werk wil zegenen. En of het vrucht mag dragen in de harten van de kinderen. Maar ook in ons eigen hart. Wat kan het goed zijn als we in de voorbereiding of ook achteraf in de overdenking er is een zegen voor onszelf uit mogen ontvangen. We bidden van u of u met ons mee wil gaan als we straks deze plaats gaan verlaten. Sommigen moeten nog ver gaan, maar ook als de reis kort is, dan zijn de gevaren veel. En we bidden van u of u ons wil sparen en bewaren. En of u ons ook bij leven en welzijn op een volgende jaarvergadering in dit verband weer wil samenbrengen. We bidden van u of u al het zondige wat ons deze morgen heeft aangekleefd genadig wil vergeven. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.